Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 96e psalm en daarvan het 5e en het 9e vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Verheft zijn deugden blij te moe en brengt in zijn huis hem offer toe. En ook het 9e vers, 5 en 9 van 96. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen uit de 139ste psalm, op psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Vers 1 van 139. Daarna willen we met elkaar het profetenboek Zefanja gaan openen. Als de Heere het geeft, willen we in de komende weken luisteren naar de boodschap vanuit het profetenboek Zefanja. En vanmorgen uit hoofdstuk 1, de eerste 13 versen. De schriftlezing Zefanja 1, vers 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit de dienst uit u geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog een gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Maar ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt een sabbatdag dat gij dien eilert. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en dan rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet herbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Het woord des Heren, het wel geschied is tot Zefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amadja, de zoon van Hizkia en de dame van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heren. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogel des hemels en de vissen der zee. En de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. En ik zal mijn hand uitstreken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baal en de naam van Gemarim met de priesters en, dit, en die zich nederbuigen op de dagen voor de Heer des hemels, en die zich nederbuigen, zwerende bij de Heere, en zweren bij Malchkam, en die terugkeren van achter de Heere, en de Heere niet zoeken, en vragen naar hem niet. Zwijg voor de dagen, zeer des Heeren eren, want de dag des Heeren is nabij, want de Heere heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genodigden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van de slachtoffer des Heeren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik dezelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt, die het huis hunner eren vervullen met geweld en bedrog. En er zal te dien dagen spreekt een Heere een stem des gekrijs zijn, van de vispoort af, en een geuil van de tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. Uil geen wonders ter laagte, want alle volk van de koophandel is uitgehouden. Al de heldragers zijn uitgeroeid, en het zal geschieden ten dien dagen, ten dien tijden. Ik zal Jeruzalem met een lantaarn doorzoeken, en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn van hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar ze zullen ze niet bewonen. Ze planten wijngaarden, maar ze zullen daar zelf wijn niet drinken.
De prediking komt het gehele gedeelte aan de orde. Ik wil alleen nog het begin van vers 12 voorlezen. En het zal geschieden te dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. We willen gaan zingen uit de 97ste psalm en daarvan de eerste drie versen op psalm 97 vers 1, 2 en 3... Er is geen gelegenheid op dit moment om uw gaven te geven, maar straks aan het einde van de dienst, zoals u het in de achterliggende maanden gewend was, is er gelegenheid om uw gaven te geven. En dat blijft ook nog voortbestaan op de digitale wijze. De Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 91ste psalm en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Wat er verder volgt in vers 1 van 91, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als er ergens een misdaad is gepleegd, dan zette de politie alles op alles om de dader te pakken te krijgen. Een heuse klopjacht wordt er ingezet en geen middel wordt er daarbij geschuwd. Agenten die hele woonwijken uitkammen. Uitgangswegen die worden afgesloten zodat niemand ongezien kan gaan ontvluchten. En soms dan hangt er ook een helikopter boven een gebied om verdachte bewegingen te kunnen waarnemen. Heel de omgeving wordt grondig onderzocht. Het gebeurt dan ook wel eens dat er gebruik wordt gemaakt van grote koplampen of van scherpe lichtbundels. Een helikopter die fel licht laat vallen over een woonwijk. Politiemannen die met sterke zaklampen de huizen doorzoeken. En zo kan op die manier tot op de donkerste plaatsen en de diepste schuilhoeken kan worden gekeken. En het doel is helder. De dader die moet worden gevonden. En de crimineel die mag niet ontkomen. Die misdadiger die moet zijn verdiende straf krijgen. En in dat beeld moest ik denken bij het lezen van ons schriftgedeelte. We zien hier dat God een zondaar niet laat ontkomen. Hij zal ze arresteren. En hij weet ze dan ook altijd weer te vinden om zijn oordelen aan hen te voltrekken. En dat is ook een indringende boodschap. Want het leert ons namelijk dat wij allemaal eens geplaatst worden voor de rechterstoel van God. En niets van die ernst daarvan proeven we ook al in ons tekstgedeelte. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema Zefanja, een prediker van Gods gericht. Drie gedachten. In de eerste plaats een onvergelijkbaar gericht. In de tweede plaats een onbetwistbaar gericht. En in de derde plaats een onontkoombaar gericht. Zefanja, de prediker van Gods gericht. Een onvergelijkbaar gericht, een onbetwistbaar gericht en een onontkoombaar gericht. Zefanja valt direct met de deur in huis. Indringend klinkt zijn boodschap. Zonder inleiding, zonder aanloopje. Het is een en al oordeelsprediking. Ik zal ganselijk alles wegrapen. Ik zal wegrapen mensen, beesten, vogelen en vissen. Ik zal de mensen uit dit land uitroeien. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen hen. Maar wie begint er nou zo? Dat zou je vandaag eens moeten proberen. Dan krijg je toch heel wat over je heen en allerlei consternatie in het midden van de gemeente. En de kritiek is dan toch ook niet van de lucht. Het is wel erg eenzijdig. En wel erg negatief. Dat maakt de mensen somber. Er zit helemaal geen evangelie in. Want wie preekt er nou zo? Zefanja. Wie is die man eigenlijk? Die profeet, hij draagt een mooie naam. De Heere beschermt. De Heere heeft verborgen. Je kan het ook vertalen met de Heere biedt een schuilplaats. En in het eerste vers wordt ons nog iets meer gezegd over deze profeet. Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. Terwijl we van andere profeten soms geen eens te horen krijgen wie hun vader was, wordt bij Sefanja zelfs 4 geslachten vermeld. Dat zal niet zonder reden zijn geweest. Sommigen die wijzen daarbij op de naam van zijn vader, Kusi. Letterlijk betekent dat de zwarte of de Ethiopiër. En door terug te gaan in de geslachten blijkt dat deze profeet wel degelijk een volbloed Israëliet was. Anderen die wijzen erop dat deze Sefanja een nakomeling moet zijn geweest van koning Hiskia. En die uitgebreide genealogie die is dan nodig om de koninklijke afkomst van de profeet te benadrukken. In elk geval wordt deze Sefanja, door die afkomst erbij te benoemen, wordt hij onderscheiden van een andere Sefanja die we ook in de schrift tegenkomen, de zoon van Maesea. Het wordt ook direct duidelijk in welke tijd de profeet leefde. Want er staat bij in vers 1, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. En die vrome koning Josia, die regeerde over het 2-stammenrijk van Juda van 640 tot 609 voor de komst van Christus. De macht van Assyrië, waarin de 10 stammen in ballingschap waren gezonden, was al tanende. En in de laatste jaren van zijn regering zag deze Josia een nieuwe wereldmacht opkomen, uit Babel. Het is lastig om precies helder te krijgen in welke tijd nou exact Sefanja heeft geprofeteerd. Sommigen die denken dat het moet zijn geweest voorafgaand aan de grote reformatie die onder Josia heeft plaatsgevonden. Want als we het boek verder lezen, dan komen we nog allerlei volkszonden tegen van Juda. En ligt er ook niet zo voor de hand dat de profeet nog kwam met zo'n strenge gerichtsprediking, als onder het volk al een reformatie aan het plaatsvinden was. Anderzijds blijkt ook steeds weer in de profetenboeken dat de doorwerking van de reformatie onder de brede lagen van de bevolking niet werd gevonden. Een vroege datering is dus ook niet per se noodzakelijk. Maar als we het hele profetenboekje Sefanja op ons laten inwerken, dan zien we wel dat de stad Jeruzalem voor Sefanja geen vreemde stad is geweest. Hij was daar goed bekend. En eigenlijk is dit nou het enige wat we van de profeet weten. Zijn naam, Sefanja. Zijn afkomst. Uit het geslacht van Hiskia, zijn tijd, de dagen van Josia en zijn bekendheid met de stad Jeruzalem. Verder lezen we niets over hem. We weten niet of hij is getrouwd. We weten niet of hij kinderen had. We weten niet waar hij zelf vandaan kwam. We weten niet hoe hij overkwam. Dat zijn zaken die vandaag de dag wel zouden worden opgenomen in de profielschets voor een dominee. Het is vooral belangrijk hoe hij is en hoe hij overkomt. Hij moet aan allerlei criteria voldoen en allerlei eisen worden aan hem gesteld. Maar in de schrift zien we dat nooit. Nooit zien we in de Bijbel dat een dienstknecht van God met zichzelf komt en zijn eigen leven op de voorgrond stelt. Gods dienstknechten moeten ook maar niet met zichzelf komen. Steeds weer vallen zij weg. Want het gaat niet om hen, maar het gaat om hun boodschap. En die boodschap ligt er bij de profeet Zefanja niet om. Slechts 3 hoofdstukken. Met in totaal 53 versen. Toch is er geen profeet die zo ernstig en zo indringend spreekt als deze profeet. Hij slaat alarm over de noodsituatie in Jeruzalem. En met levendige beelden schildert hij uit hoe het oordeel de stad van God zal treffen. Donkere wolken die zich samenpakken boven de stad. Straks zal het noodweer losbarsten. En de donder van Gods gericht zal de stad raken. Het is onvergelijkbaar wat er gaat gebeuren. Ongekend wat er zal plaatsvinden. Zefanja, die wint er geen doekjes om. Zoals een boer na de oogst het onkruid bijeenraapt en in brand steekt, zo zal de Heere nu gaan doen. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit het land. Alles valt eronder. Mensen, beesten, vogelen, vissen. En het oordeel is zo heftig dat het trekken krijgt van de zondvloed. Ook toen bleef er niets gespaard en vielen mens en beest onder het oordeel van God. En hier zien we ook dat heel de schepping erbij betrokken wordt. Bij de schepping was de mens de laatste die werd geformeerd. Maar bij het oordeel is de mens de eerste die door dat gericht van God wordt getroffen. Het laat toch zien dat de mens heel de schepping meesleurt in zijn val. Wij zijn er de oorzaak van dat de schepping onder de vloek ligt. We zien het toch dat de wereld kraakt, zucht en sterft. Een virus dat niet weg te krijgen lijkt. Verzengende hitte in de Verenigde Staten en in Canada. Dat opwarmend klimaat. Weerrecords die sneuvelen. Dient het ons niet in verootmoediging te brengen. Want wij hebben toch met onze opstelling en met onze handelswijze schuld aan de klimaatverandering. En die heeft er ook gevolgen voor het visbestand in de zeeën en voor de dieren op het land. Want alles zal vallen onder die oordelen. En de boodschap is indringend, want we lezen het. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. Voor Ha-Adam, voor de mens, is er geen plaats meer op de Adama, op de aarde. Aangrijpend als een dienstknecht van God zo'n boodschap moet brengen. Dat gaat tegen de mensen in. En dat voelt Zefanja ook wel aan. En daarom zegt hij ook tot 2 keer, het einde van vers 2 en het einde van vers 3, Alzo spreekt de Heere. Alzo spreekt de Heere. En daarmee benadrukt de profeet dat dit een boodschap van God is. Zefanja schuilt zelf weg achter de hoogste profeet. Zo zal de Heere handelen. Ja, met de heidenvolk. Ja, met de onmoedvaardige en boze wereld. Maar ook met Juda en Jeruzalem. Dus ook met het volk van zijn verbond. Dat is aangrijpend. Zij die behoren tot de kinderen van het verbond. Zij die delen in de voorrechten van het verbond. Zij die zo rijk gezegend zijn vanwege dit verbond. Zij die hadden ontvangen de beloften van het verbond. Hoe vaak had de Heere al niet tegen hen gesproken? En hoe dikwijls had Gods stem al niet tot hen geklonken? Dan had het geklonken uit zijn mond. Ik zal voor u strijden. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u helpen. Ik zal u op Sefire grondvesten. Ik zal u beschermen. Ik zal u leiden. Ja, juist dat goddelijke ik zal. Hoe vaak was het al niet tot troost geweest voor het volk. Maar nu klinkt hele andere taal. Ik zal wegrapen. Ik zal uitroeien. Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken. De Heere die zijn tonend en zijn slaande hand uitstrekt richting Juda en Jeruzalem. En dat hadden ze dan nooit gedacht. En dat hadden ze ook niet verwacht. Immers zij waren het volk van Gods verbond. Zij waren door God apart gezet. Zij deelden in Gods voorrechten. Maar deze God, de Heere, de God van het verbond, die komt nou met zijn oordelen. Zo is God dus ook. Voelen we dat? Maar liefst 12 keer komt in die eerste 13 versen van dit profetenboek die heerlijke naam van God terug. Heere, Jehovah, de God van het verbond. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Hoor, en toch geen heerlijker naam in het Oude Testament dan deze zelfgetuigenis van God. Waarin hij laat zien wie hij is. Een God vol van genade. Een God rijk aan heil. Een God groot van goede tierenheid. En sterk van kracht. Maar dit hoort ook bij hem. De Heere. Niet alleen de verbondsweldaden. Maar ook de verbondswraak. Niet alleen de verbondszegen, maar ook de verbondsvloek. En laten we dat toch ook tot ons doordringen. Want we kunnen het zo zoetsappig hebben gemaakt, dat we het oordeel hebben weggemasseerd. En we kunnen zo eenzijdig zijn geworden, dat de notie van Gods toorn helemaal naar de achtergrond is verdwenen. En we kunnen zoveel nadruk zijn gaan leggen op Gods liefde, dat we zijn gaan zwijgen over Gods toorn. Maar dat is niet naar de schrift. Want we zien toch bij de profeten dat het oordeel van God een grote plaats inneemt. De Heere Jezus heeft dikwijls gesproken over het gericht. En de apostelen die wezen daarop. Het is juist het besef van de schrik des Heren en de toorn van God die de prediking van Gods dienstknechten ernst geeft en onder hoogspanning plaatst. Wij mogen niet zwijgen over Gods toorn. En wie dat wel doet, die doet de schrift geweld aan. En juist de bastoon van een toornend en richtend God maakt nou de muziek in dat profetenboek Zefanja. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een onbetwistbaar gericht. Want het openingswoord van Zefanja, dat zal wel zijn binnengekomen bij de mensen van Juda en van Jeruzalem. We kunnen ons wel voorstellen dat hen dat niet aangenaam in de oren klonk. Stel je voor dat ik vandaag voortdurend zou slaan op het aanbeeld van Gods toorn en van Gods oordeel. Wat zou u ervan vinden? Hoe zou dat bij u overkomen? Toch moest dat. En toch moet het nu nog steeds. Want de dag van het oordeel is aanstaande. Nog even en dan zal God zijn gericht gaan voltrekken over deze aarde. Dat zal wat zijn als de stormwinden van Gods richt gaan, van ook Gods richten gaan over deze aarde. Niets en niemand zal hij ontzien. Als hij zal komen in zijn toorn. En hij zal zijn recht op de aarde voltrekken. En we zullen allemaal gedaagd worden voor de rechterstoel van God. Maar de mensen in Juda stijgeren. En de mensen in Jeruzalem, ze willen protesteren. Maar Zefanja legt hen het zwijgen op. Vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren, want de dag des Heren is nabij. Die aanzegging van het oordeel, die is dus noodzakelijk. Daar is alle reden toe. Daarom, ga daartegen nou niet in bezwaar. En wend je daarvan nou ook niet af. Stel je onder die prediking. Luister naar dat woord. Neem die inhoud ervan tot je. Want juist die scherpe gerichtsprediking is heilzaam. Het wordt ook gezegd voor ons bestwil. In die aanzegging van die oordeelsdag klinkt er ook de aansporing door om de toekomende toorn te ontvlieden. Haast u om uw levenswil. Want er is nog gelegenheid om aan dat oordeel van God te ontkomen. En de Heere gebruikt de mond van zijn dienstknecht om deze woorden te spreken tot zijn verbondsvolk. Ze moeten wakker worden geschud. Ze moeten weten hoe het ervoor staat. Begrijpt u dat het juist zijn liefde is? Als de Heere tot ons komt met een ernstige oordeelspreek. Kijk, jongelui, zo kan het toch misschien wel zijn gebeurd in het achterliggende schooljaar. Midden in het jaar stond je er slecht voor, door een hele slechte leerhouding. Dan kan het toch zijn dat je flink bent aangepakt door je ouders of door je mentor. En dat deden ze niet om je dwars te zitten, integendeel. Dat deden ze juist om je te helpen. En juist als die gerichtsprediking klinkt, is dat tot ons best wel. Want de profeet spreekt over die dag des Heren. Dat is de eerste keer dat hij erover spreekt in dit profetenboek. Hij gaat er veel vaker over spreken. En er is ook geen profeet waar die dag des Heren zo centraal staat als bij Sefanja. We zullen er de volgende keer wat uitgebreider bij stilstaan. Maar voor nu dit, dat die dag des Heren een dag is van wraak om alle goddeloosheid te straffen. Die dag des Heren die dus een oordeelskarakter heeft. En dat is naar recht. De Heer heeft namelijk alle reden om tegen zijn volk op te staan. Kijk nou maar eens wat hij daar aantreft in de stad waar hij wilde wonen. Zien we in vers 4 dat daar is het overblijfsel van Baal. Er is dus een deel van het volk dat zich nog steeds ophoudt met die afgodendienst. Daarnaast, ook vers 4, zijn daar de Gemarim. Dat zijn de afgodendienaars en de priesters. Vers 5, je vindt in Jeruzalem mensen die hemellichamen vereren. Die zich neerbuigen op de daken voor het Heer des Hemels. Dat was bij de omliggende volkeren zo, dat ze de maangodin en de zonnegod en de sterren aanbidden. Nu blijkt ze dat dus ook in Jeruzalem te doen. En anderen die zweren bij Malcham. Waarschijnlijk wordt daarmee de afgod Moloch bedoeld. Die tevreden gesteld moest worden vanwege het brengen van de kinderoffers. Maar ondertussen zweren ze nog bij de Heere. Voelt u, het gaat in Jeruzalem gewoon samen op. Malcham en de Heere, de zonnegod, de maangodin en de Heere. De Gemarim en de Heere, de Baal en de Heere. Ja, ze zweren bij de Heere, ze erkennen wie hij is. Maar ondertussen, vers 6, keren ze hem wel de rug toe en zoeken ze hem niet. Daarin zie je nou het volk van Juda en Jeruzalem in hun hart. Met de mond lijkt het nog wel wat. Maar in de praktijk van hun leven hebben ze God de rug toegekeerd. Ze hebben hem nergens voor nodig. Ze kunnen zichzelf wel redden. Is dat niet actueel? Het gaat hier om een wereld die van God niet wil weten. Nee, het gaat hier dus niet om diegenen die onbekend zijn met Gods woord. Maar het gaat hier om verbondskinderen. Het gaat hier om mensen die zweren bij de Heere. Maar die menen dat te kunnen combineren met de dienst aan andere goden. Hoe ligt dat bij jou? Hoe ligt dat in uw leven? Is dat niet het probleem van vandaag de dag? Velen met een gedoopt voorhoofd die nog wel belijden dat God de Heere is, maar die zich in het leven van alle dag hebben verbonden aan de moderne afgoden. Ze leiden een puur werelds leven. En in de praktijk keren ze zich af van de Heere. Ben jij er nou zo'n een waarvan de Heere misschien moet zeggen, ze zweren wel bij mijn naam, maar ze zoeken mij niet. En ze vragen naar mij niet. Bent u er zo'n een die een leven met God misschien gerust kunt combineren met een leven in de wereld? Weet u, dat is vragen om Gods oordelen. Als we verder kijken in Jeruzalem, zien we dat er nog meer is dat Gods toorn opwekt. Kijk maar naar vers 8. De Heere zal bezoeking doen over allen die zich kleden met vreemde kleding. Het gaat dus om degene die zich kleden om daarmee te pronken. En hun kleding laat zien dat ze onder invloed staan van anderen. Buitenlandse vreemde kleding die een teken is van de vervreemding van God en van zijn dienst. Aan hun kleding kun je zien dat ze niet bij Gods volk willen horen, maar bij de vreemden. Zullen we dus trouwens niet te snel zeggen dat het niet in de kleding zit? Dat hebben ze misschien in Jeruzalem ook wel gezegd. Maar hier zegt de Heere het zelf, dat hij Jeruzalem bezoekt vanwege de kleding die ze dragen. Kleding zegt namelijk wel iets van onszelf. En onze kleding verraadt waar wij bij willen horen. Juda heeft zich helemaal aangepast in de uiterlijke levensstijl aan de heidense volkeren. Aangrijpend, als kinderen van het verbond zich net zo kleden als kinderen van de wereld. Het geeft dan toch vraag, moet dat nou echt zo? Moet je meedoen met de laatste mode? Is die uitdagende kleding echt nodig? Het kan helemaal geen kwaad om jezelf die vraag eens te stellen. Of jouw kleding echt wel bij je past. Want we zien hier dat verbondskinderen zich niet mogen kleden zoals de wereld zich kleedt. En al die pronkgewaden en al die etalagestukken, die horen ook niet thuis in een reformatorische kledingkast. En laten we nu alsjeblieft niet te snel zeggen dat onze kleding er niet toe doet. Want in Jeruzalem deed de kleding er wel degelijk toe. En riep het ook Gods toorn op over de kinderen van Juda en Jeruzalem. En daarnaast vertoont de Heere zich ook, vers 9, over al wie over de dorpel springt, die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Het wijst dus op het binnendringen van het huis van de naaste met geweld. Rijkdom dat op een oneigenlijke wijze verkregen wordt door geweld en bedrog. Er heersen dus ook sociale misstanden. Een geest van revolutie. En door die levenswandel riepen ze Gods toorn over zich af. Het kan helemaal geen kwaad om onszelf die vraag te stellen. Of wij door onze handel en wandel Gods toorn over ons afroepen. Wat we zien hier, en dat brengt ons bij onze laatste gedachte, een onontkoombaar gericht. Het oordeel zal vreselijk zijn. En door de wijze waarop Zefanja het beschrijft, zien we het eigenlijk voor onze ogen gebeuren. Een onophoudelijk gekrijs zal er klinken door de straten van de stad. Van alle kanten zal er gehuil en gejammer te horen zijn. En heel de stad zal van slag zijn door het grote verdriet dat haar treft. En het begint bij de vispoort in de meest noordelijke muur van de stad. De plaats waar de vissers van de Middellandse Zee kwamen met hun vangst. Die vispoort die dicht ligt bij de vismarkt, waar de vis werd verhandeld. En die noordkant die wordt als eerste genoemd omdat het ook het meest kwetsbare deel van de stad is, wat betreft de aanvallen. Maar vervolgens klinkt het gehuil en gejammer dan ook vanuit de andere wijken. Er wordt gesproken over het tweede gedeelte, vers 10 van de stad, dat is dus het nieuwere gedeelte van de stad. En een breuk van de heuvelen af. Ja, rondom Jeruzalem zijn immers vele heuvelen, vele bergen. En ook onder de inwoners der laagte. Dat is de Kruidenierstraat, waarin de kelders de waren liggen verborgen. Geen deel van de stad zal dus worden overgeslagen. Alle lagen van de bevolking worden getroffen. Vers 8, de vorsten, de kinderen van de koning, ook vers 8. De handelaren, vers 11. De financiële adviseurs, de gelddragers, dus degene die het geld behartigen. Dus zowel de elite als de gewone man, de rijke en de armlastige. Alles zal worden weggenomen. Alles, zegt vers 13, zal hen worden ontnomen. En toch zijn ze er nog steeds die er weinig waarde aan hechten. Die denken, het valt wel mee, het zal zo'n vaart niet lopen. Vers 12. De Heere doet geen kwaad en hij doet geen goed. De Heere straft niet en de Heere beloont niet. Ze blijven wie ze zijn. Is dat niet misschien het meest aangrijpende? Als zulke mensen er misschien ook wel onder ons zijn. Ze erkennen wel het bestaan van God, maar ze trekken zich uiteindelijk niets van hem aan. Ze leven hun eigen leven en ze doen alsof er geen oordeelsdag komt. Zo afgestopt. Zo verhard. Teken dat nou niet de doodstaat van de mens? De hemel kan niet verkwikken. En de hel kan niet verschrikken. Ze leven gewoon door. Hoe hebt u dat nou? Besef jij dat je op weg bent naar de dag van het gericht? In Juda leefden de velen eraan voorbij. En dan komt de Heere nog zo dichtbij en hingen de oordelen Gods nog zo laag. Al is de dreiging van het oordeel voelbaar nabij. Maar ze laten het gaan. Hoe maar weet, de Heere laat niet met zich spotten. Aan Gods geduld komt een einde. Het is onontkoombaar en onafwendbaar. En dat blijkt toch wel uit dat aangrijpende beeld dat de profeet in vers 12 gebruikt. En het zal geschieden te dien dagen, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Het beeld van die politie die op klopjacht is naar een misdadiger. En ze kammen heel de wijk uit en geen huis wordt overgeslagen. En met felle lampen speuren ze in alle hoeken van een huis. Ja, in het donker kan iemand denken te kunnen ontglippen. En dan denk je misschien weg te kunnen komen. En dat niemand je ziet. Maar als die felle lampen daar schijnen in die donkere steeg. Of in die donkere woning. Dan ben je erbij. Je staat in het volle licht. En je kan onmogelijk ongezien blijven. Zo doorzoekt de Heere met lampen, zodat niemand in het donker kan ontkomen. Met felle lampen zal de Heere in alle donkere hoeken en gaten van Jeruzalems huizen schijnen. En dan zal die hoge Heere en die zelfgenoegzame mensen, die zal hij opzoeken en die zal hij treffen in zijn toorn. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hem ontgaat niets. Dat is een aangrijpende prediking. In de dagen van Sefania maakte de Heere gebruik van de Galdeeën. De Galdeeën die met grote fakkels kwamen en met grote naastigheid en nauwgezetheid de huizen binnendringen. Zo is het nu niet meer. En toch, ook nu doorzoekt de Heere zijn volk met lantaarns. En we voelen het toch wel aan. Als God zijn lichtstralen naar binnen werpt. Ben ik erbij? Als de Heere met zijn licht schijnt in ons levenshuis, dan word ik ontdekt. Kijk, als hij mij doorzoekt met zijn goddelijk licht, dan kan ik niet meer ontkomen. Weet hij mij te vinden. En ontkom ik niet meer aan zijn oordelend handelen. En weet u, hij bezoekt ons vanmorgen met de lantaarnen van zijn woord. Het is het licht van de schrift waarmee hij schijnt in onze levenshuizen. En zo brengt hij toch alle goddeloosheid en alle overtredingen brengt hij aan het licht. En niets ontgaat hem en alles legt hij bloot. Want het is toch het licht van de Heilige Geest. Waardoor hij ontdekt aan en overtuigt van zonde en schuld. Als hij dan gaat schijnen met zijn woord in je leven, dan ga je zien waar ze liggen, die zonde en die ongerechtigheden van je bestaan. En dat doet bukken en buigen voor God. En je moet erkennen dat je het oordeel waardig bent. En dat je door je zonde Gods toorn over je hebt afgeroepen. En dat het rechtvaardig is als hij je bezoekt om je te straffen. Heeft hij u zo al eens bezocht? Heeft hij met zijn lantaarns zo al eens geschenen in je levenshuis? Dat je levenshuis zo werd beschenen dat je niet meer weg kon vluchten, maar als aan de grond genageld stond. En je begreep, ik ben erbij. God daagt mij voor zijn gericht. Ontdekkend. Zo Gods licht gaat schijnen in je leven. En al je ongerechtigheden openbaar komt. En je wordt bepaald bij Gods rechtvaardig handelen. En je ziet dat je voor God niet kan bestaan. Is dat niet nodig? Om in uw hart plaats te bereiden voor de Christus. Juist dat we hier van doen krijgen met Gods recht. Opdat we die schuilplaats nodig krijgen. Die schuilplaats die beschermt tegen de verzengende hitte en de verwoeste baren van Gods toorn. Niemand zal de oordeelsdag immers kunnen ontkomen. Begrijpt u dan ook, en ik hoop dat u het begrijpt, dat het genade is. Dat Zefanja, dat het woord van God deze morgen met die boodschap komt. Want het gaat om een profetie. En het leerde de mensen van Juda en Jeruzalem. Het oordeel is nog af te wenden. Ja, in die zin. Dat die naam Zefanja betekent. Dat er te midden van de oordelen een schuilplaats is. De Heere beschermt. De Heere verbergt. Nog één keer wordt er vaker in de schrift gesproken over lantaarns. Dat was net buiten Jeruzalem. Net buiten de stad. Daar was het Judas. Die met een bende krijgsknechten en dienaren van het Sanhedrin. Met lantaarnen, fakkels en wapens. Op de weg was om die hof van Gethsemane te gaan doorzoeken met lantaarnen. En daar werd er één gezocht. Die ook voor de rechter, mag ik het zo zeggen, gesleept moest worden. Hij moest het oordeel ondergaan. En aan hem moest het oordeel voltrokken worden. En Judas, die had die lantaarns geen eens nodig. Want de Heere Jezus, die bood zichzelf aan. En die gaf zichzelf vrijwillig over. Want hij wist dat achter die bende en achter Judas zijn hemelse vader stond. Het uur van het gericht was aangebroken, waarop de toorn van God zich over hem zou ontladen. En alle golven en alle baren van Gods oordelen over de Christus zouden worden uitgestort. Hij werd weggeraapt van de aarde. Was een uitgestoten aan het vloekhout van Golgotha's kruis te hangen. En aan hem werd het gericht van God voltrokken. En dat is toch de grote gerichtsvoltrekking, waarin God de zonden van zijn kerk bezoekt, die allen worden gelegd op de Heere Jezus Christus, die plaatsbekledend in het gericht van God heeft gestaan. Ja, dat werd merkbaar in de stad. De vrouwen die weenden om de pijn van hun lijdende Heer. De rotsen die scheurden, de aarde die beefde. En die hoofdman die zichzelf op de borst sloeg en moest zeggen, waarlijk, deze was rechtvaardig. Zo alleen is er uitkomst in het uur van Gods gericht. En zo alleen is er een ontkomen aan het verderf. Want te midden van de oordeelsvuren biedt God bescherming achter het bloed van zijn Zoon. Hij moest het oordeel dragen, opdat er verberging is achter zijn vleugels. Daarom bid ik u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. In Christus is er heil en door Christus is er uitkomst. Hij is het die beschermt te midden van de hittigheid van Gods toorn. Alleen achter Jezus bloed is er bescherming tegen Gods toorn. O, blijf dan toch niet langer bij hem vandaan. En leef toch niet langer door in uw zonde. Maar zoek uw heil in Christus Jezus alleen. Want hij biedt zichzelf nog aan als de enige schuilplaats en de zekere schuilplaats te midden van de oordelen Gods die komen. Zoek dan verborgen te zijn achter zijn bloed. Daar is het veilig. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam toch danken. Als gij komt, door de mond van uw profeet Zefanja, met die ernstige prediking van het gericht, doet gij dat toch juist omdat gij ons niet over hebt voor het verderf, maar ons behoud op het oog hebt. Dat we ons zouden bekeren van onze zonden en dat we de bescherming, de veiligheid zouden zoeken en vinden achter het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, geef toch dat we niet doen als mensen in Juda en Jeruzalem die zeggen de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. Maar dat we met belijdenis van zonde en schuld voor uw aangezicht komen, ja, aan de voet van het kruis. Waar gij hebt getoond dat gij de zonde zo zwaar neemt, dat gij die aan uw lieve zoon met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Maar waar ook wordt geleerd dat er voor de grootste der zondaren vergeving ligt in het offer van Christus. Heere, wilt u zo dit woord achtervolgen met uw zegen? Wat zondig was, genade vergeven. Breng ook vanmiddag weer samen rondom uw woord en aanvaard onze dank om Christus wil. Amen. We doen nog een zing uit de 98e psalm, het 4e vers. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.